interne keuken.
Hoe zit dat met die uitspraak ondertussen? Van die Chinese
van die twee Chinezen. Ik ga Wuxia en Fang Yiluo blijven zeggen. Ik denk dat ze niet luisteren.
Misschien met de familienaam alleen, Wu en Fang.
Maar dat is een goed idee. Wu en Fang. We gaan het hebben over Wu en Fang. En Moira de Graaf, een sinologe, die zit hier. Dat heeft ze te danken aan de mensen van de Vlaamse scriptie.
Ja, inderdaad.
Ja, je kent het verhaal. Sven en ik hebben een bevoorrechte relatie.
De vloek van de Vlaamse scriptieprijs.
Ja. Wij nodigen nooit de winnaar uit. Niet dat we niet willen, maar dat komt er eigenlijk nooit.
Ja, wij nodigen altijd op voorhand iemand uit de selectie, de longlist. Denk, die is interessant. Die wint nooit. Nooit. Ja. Echt waar.
Goed dat ik dat niet gewonnen heb.
Nee, voilà. Dus jij was vorig jaar geselecteerd voor de longlist, niet gewonnen. Ja. En er zijn mensen van de scriptieprijs die ons geduwd hebben en gezegd hebben van, je hebt er misschien over gekeken, maar in die longlist zit nog iemand heel, heel interessant en is mooi radicaal.
Allee, voilà. Ik ben blij dat ik hier mag zijn.
Zo komt het dat je hier zit. Want jij hebt een scriptie geschreven over die twee meisjes, Wu en Fang. Mm-hmm. Dat zijn Da Gong Mei.
Ja.
Dat is ook Chinees. Zeg ik dat goed?
Da Gong Mei, inderdaad.
Nogal mee. Dat is Chinees voor werkende zusjes.
Ja, Mei is het Chinese woord voor klein zusje. Dus dat is eigenlijk werkende zusjes, inderdaad.
En ze hebben daar nog een ander woord voor, de Chinezen. Drijvend volk. Maar daar weet ik het Chinese woord niet meer
van. Liu Tong Renghou is dat. Dus dat is drijvend volk. Is eigenlijk, dat gaat ook over de mannen natuurlijk. Hè. Dus Da Gong Mei. Dat is een beetje een ouder woord ondertussen al. Voor werkende jonge vrouwen die migreren naar de stad om daar te gaan werken. En de drijvende bevolking zijn dan zowel die jonge vrouwen als dan ook mannen en andere bevolkingsgroepen.
Het is
die...
dus gewoon migranten eigenlijk.
Arbeidersmigranten, ja, inderdaad.
Ja, binnenlandse.
Ja, binnenlandse migranten, inderdaad. Ja.
Die heb jij bestudeerd aan de hand van die twee meisjes.
Ja, inderdaad.
Wat maakt die twee meisjes bijzonder?
Een van de zaken dus zij zijn allebei arbeidsmigranten. Ze hebben allebei vanuit het platteland van Sichuan zijn zij naar de stad in het zuiden van China verhuisd. En ze hebben allebei autobiografische teksten geschreven over hun ervaringen met die migratie. Dus ze hebben zelf online eigenlijk heel lange, uitgebreide autobiografieën gepubliceerd zelf.
Ja.
Waarin dat zij reflecteren op hoe dat zij dat ervaren hebben, wat dat hun obstakels geweest zijn in dat migratieproces. Hoe dat eigenlijk een impact gehad heeft op hun, de manier waarop ze zichzelf voorstellen, zichzelf zien. Dat is arbeidersliteratuur heet dat. Wat dat dus de focus was van mijn thesis ook, van mijn scriptie. En daarom heb ik hun besproken, op hun gefocust in mijn thesis.
Het zijn bloggers, hè?
Sorry?
Het zijn bloggers, hè?
Het zijn eigenlijk bloggers, ja. Maar het zijn ook gepubliceerde auteurs. Dus het is niet alleen...
Okay.
Ze hebben allebei een persoonlijke blog waar dat ze op posten.
Ja.
Maar Fang Yiluo, haar blog, ze heeft die dus eerst volledig online gepost. In kleine stukjes, dus om de zoveel dagen... een 400-tal karakters. En ze heeft dat dan een jaar of vijf, denk ik, die blog onderhouden. En uiteindelijk is daar dan een boek van gemaakt. Dus dat is ook echt gepubliceerd als fysiek boek. En Wuxia is... heeft ook een persoonlijke blog. Maar zij is ook een gepubliceerde dichteres. Dus er is zelfs ook werk van haar vertaald naar het Engels. Dus er is een Engelstalige antologie van arbeiderspoëzie, heet dat dan. Iron Moon heet die. En daarin zit ook een gedicht van Wuxia ook. Dus
dat
zijn ook allebei auteurs eigenlijk.
Okay.
Dus zowel arbeidsmigranten als auteurs.
Arbeiderspoëzie en arbeidsliteratuur, dat is een genre in China?
Ja, dat is wel, een genre is misschien niet helemaal het juiste woord. Het is een term die we gebruiken. Dus Da Kong Wen Xue is dat in het Chinees. Da Kong betekent gaan werken in de stad. Dat is eigenlijk de term daarvoor. En Da Kong literatuur... omvat eigenlijk allerlei soorten van genres. Dus daar zit poëzie in, daar zit autobiografische teksten in, toneelstukken ook, zitten daar ook in, romans.
Ja.
Dus dat is een heel gevarieerd... Allee, het is een beetje een allegaartje eigenlijk van verschillende vormen van literatuur. Maar de rode lijn is dat zij allemaal geschreven zijn door mensen die arbeidsmigrant zijn ook.
Ja.
Dus die dat...
En dat zijn mensen die, om het in één woord te zeggen, in miserie leven. Hè? En in die zin kan het een beetje... Ja, we gaan dat straks nuanceren. Maar in die zin is het wel een beetje merkwaardig dat de Chinese staat ondersteunt hen om die verhalen...
Ja.
Te noteren en uit te geven.
Er is inderdaad zeker interactie tussen de overheid en die auteurs.
Hoewel ik vind dat China daar niet uit dat verhaal niet echt goed uitkomt, zoals straks zal blijken.
Ja, inderdaad, op momenten. Ik denk dat het... Het is inderdaad wel een interessante relatie om over na te denken, denk ik. Tussen de auteurs zelf en de culturele instellingen van de overheid. En ik denk één persoon die daar belangrijk in is als we het over die relatie hebben tussen de overheid en de arbeidsmigranten zelf, is Yang Honghai. Dat is een man die in de jaren 80 in Shenzhen werkte. En Shenzhen is een stad die echt heel sterk gekenmerkt wordt door die arbeidsmigratie. Dat is een stad die een speciale economische zone is, dus ook sneller economisch ontwikkeld is dan andere steden op het vasteland in China. Dus heel veel arbeidsmigranten aangetrokken heeft ook. En daardoor is, de laatste cijfers die ik gezien heb, was maar 30% van de bevolking van Shenzhen effectief uit Shenzhen. Dus de meeste mensen, 70% van de bevolking daar, zijn arbeidsmigranten. Mm. En in de jaren 80 werkte Yang voor de lokale overheid daar, in het culturele departement daar. En hij had daar de opdracht om eigenlijk een soort van, ja, een onderzoek te doen naar wat is het culturele gezicht van Shenzhen? Wat kan de culturele aantrekkingskracht van Shenzhen zijn? En hij heeft toen op dat moment poëzie ontdekt, geschreven door een van de arbeidsmigranten die op dat moment in Shenzhen woonde. En hij is dat dan actief gaan promoten als, ja, een soort van cultureel, een manier om cultureel leven te promoten in die stad en een beetje sociale cohesie ook op die manier te promoten. Dus hij is daar echt, ja, een beetje de drijvende kracht geweest om dat mee te ontwikkelen.
Terug naar Wu en Fang, de twee meisjes. Om hun verhaal goed te begrijpen, moeten we weten waar ze vandaan komen, de Chinese provincie, en waar ze terechtkomen, de Chinese grootstad.
Ja.
En waarom ze weg willen uit die provincie en naar die grootstad willen. Zullen we beginnen bij de provincie? Hoe is het leven daar?
Ja,
waar komen ze vandaan?
Ze komen allebei uit Sichuan toevallig.
Dat is een provincie ergens in het binnenland van China.
Ja, in eigenlijk het verre het zuidwesten. Dus vlak voor Tibet eigenlijk. Dus de laatste provincie voor Tibet is Sichuan. Toevallig heb ik daar zelf ook gewoond.
Sichuan. Goed. Ja.
En Sichuan is inderdaad eigenlijk, als het op arbeidsmigratie komt, vooral een zendprovincie. Dus veel mensen uit het platteland van Sichuan vertrekken naar steden aan de kust van China, waar dat er meer economische kansen zijn, meer kans op werk is. En dat is eigenlijk vooral omdat er economisch veel meer geïnvesteerd wordt in de steden in China, waardoor dat er gewoon eigenlijk veel meer kansen zijn om een toekomst uit te bouwen in een stad dan in een provincie op het platteland.
Wat is het lot van Wu en Fang als ze in Sichuan blijven?
De kans dat zij daar dan werk vinden, het zou veel moeilijker voor hun zijn om werk te vinden. De kans is groot dat ze dan op het veld zouden moeten werken, dus in de landbouw blijven werken.
Hun ouders zijn landbouwers.
Sorry?
Hun ouders zijn landbouwers.
Waren oorspronkelijk, maar bijvoorbeeld van Boesja, zij verhuist samen met haar moeder. Dus zij gaan samen, moeder en dochter gaan samen in de fabriek werken. Dus zij wonen op het platteland. Dus inderdaad de grootste business daar, om het zo te zeggen, zou landbouw zijn. Maar er is gewoon veel meer kans om geld te verdienen en veel meer geld te verdienen in de stad. Zelfs als het daar misschien moeilijker overleven is.
Ja. En Wu was 14 toen ze naar de stad verhuisd, maar dat was samen met haar moeder.
Samen met haar moeder, inderdaad. Dus Wu is inderdaad op haar 14e in een fabriek in Shenzhen gaan werken.
Hoewel het niet de ambitie van Wu was om in een fabriek te gaan werken. Haar ambitie was om auteur te worden, leven van haar pen.
Ja. Dus zij heeft echt, zij is ook effectief beginnen schrijven, omdat ze heel graag, dat was haar grote droom om auteur te worden. Haar verhaal is een beetje complex op dat vlak, omdat zij is op haar 14e gestopt met school. Dus zij is uit de middelbare school uitgevallen eigenlijk.
Dat is niet de beste manier om
schrijfster te worden. Nee, inderdaad. En op dat moment hadden haar ouders tegen haar gezegd van, kijk, als jij niet gaat studeren, dan moet je meehelpen met de financiën van de
familie. Dan kun je met je kabas naar het fabriek gaan.
Ja, echt effectief. Dus dan is zij mee met haar moeder verhuisd om de familie mee financieel te kunnen ondersteunen. Maar tijdens haar werk in de fabriek is zij dan eigenlijk echt heel, in elk minuutje dat ze had, beginnen schrijven om toch die droom van schrijfster waar te kunnen maken. Ze is uiteindelijk ook naar een kunstschool gegaan daarvoor, op haar 18e. Ja, ze heeft een kunstschool aangeschreven om te vragen of dat ze daar mocht gaan studeren. Dat is ook gelukt.
Okay.
Maar nadat ze daar afgestudeerd is, is ze dan toch terug in de fabriek moeten gaan werken, omdat ze geen manier had om van haar schrijven te overleven.
Verhuizen van Sichuan naar Guangdong was de stad waar ze naartoe zijn gegaan.
Ze is naar Shenzhen verhuisd, ja. Dat is inderdaad.
Ja, dat is wel een reis van 1500 kilometer,
als
het niet meer is.
Ja.
En dan kom je terecht in een stad van, een groot stad in China. Wat wil dat zeggen?
Ik weet eigenlijk niet goed hoeveel mensen er in Shenzhen wonen.
80 miljoen.
Maar
je hebt het opgezocht.
80 miljoen?
In de stad, hè?
Jawel, 80 miljoen, ja. Dus dan inderdaad. Nu, Wuxia is in 1996 verhuisd, dus dan zal de bevolking nog wel iets kleiner geweest zijn dan de huidige 80 miljoen. Ja. Maar inderdaad, het zijn gigantische steden waar je dan in terechtkomt.
Waar ze, als ik het allemaal goed begrepen heb, weinig van ziet. Mm-hmm. Want het leven van die migranten speelt zich zo goed als volledig binnen de muren van het fabriek af.
inderdaad. Dat is iets heel opvallends als je die autobiografische teksten leest. Dat de stad zelf daar eigenlijk maar een heel kleine rol in speelt. Omdat Wuxia en Van Gilo allebei ook blijven logeren in de slaapzalen, voorzien door de fabriek. Dus zij werken in de fabriek vaak van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zij slapen in de fabriek, zij eten in de fabriek. Hebben heel weinig vrije dagen eigenlijk. Waardoor dat dus die stedelijke ruimte van Shenzhen en Tongguan... bijna geen rol speelt. Wat je dan wel ziet, bijvoorbeeld zeker in de autobiografische tekst van Fang Yiluo, is dat het moment dat die stad dan wel een rol speelt, dan komt dat over als een heel gevaarlijke plek om te zijn. Dus een heel soort van onstabiele plek waar de politie eigenlijk de hele tijd op zoek is om te zien of dat zij geen overtredingen maken, om te zien of dat zij wel legaal in de stad zijn. Waar mensen nu ook proberen te bedriegen, omdat ze denken van hey, die komen van het platteland, die weten niet hoe dat het hier in zijn gang gaat, die kunnen we in het zak zetten.
Ja.
Dus dat komt wel echt, ja, die ruimte rond de fabriek voelt ook heel
vijandig
als je die teksten leest.
En dat is ook zo, want ze zijn illegaal daar. Hè? Dus,
in bepaalde mate inderdaad, ja.
De realiteit in China is dat je zelfs binnen het land niet vrij bent om te kiezen waar je woont.
Ja, dus het is steeds soepeler aan het worden, inderdaad. Maar je hebt zo in China, dat heet het Hukou-systeem. In het Engels wordt dat vaak het Household Registration System genoemd. En dat is eigenlijk een soort intern paspoort. Dat betekent dat je geregistreerd staat op de plaats waar je geboren bent meestal. En jouw toegang tot publieke diensten hangt af van of jij al dan niet een lokale Hukou hebt. Dus of je al dan niet lokaal geregistreerd bent.
Publieke
dus,
diensten... Dat is alles eigenlijk.
Ja, eigenlijk
rechtspraak,
alles,
ziekenhuizen, onderwijs,
gezondheidszorg.
Enkel op de plek waar je geboren bent.
Inderdaad. Dus dat betekent, hè, als we dat op België zouden projecteren... Ik ben van Leuven. Stel je voor dat ik in Antwerpen werk wil komen zoeken. Dat ik dan eerst een administratieve procedure moet doen om mijn hukou te verplaatsen naar Antwerpen. Zodat, stel dat ik dat mijn job toch niet doorgaat, dat ik hier werkeloosheidsuitkering zou kunnen krijgen, bijvoorbeeld.
Waarom hebben Wu en Fang dat niet gedaan?
Dus om die hukou te kunnen verplaatsen, om die te kunnen transfereren, moet je aan bepaalde voorwaarden kunnen voldoen. En die voorwaarden die hangen eigenlijk vast aan de stad zelf. Dus de stad waar je naartoe wilt verhuizen, die kan dat zelf eigenlijk grotendeels beslissen. Is ook wel versoepeld, zeker de laatste 20 jaar. Maar dat kan gaan over minimum inkomen dat je moet hebben, minimum opleidingsniveau, of dat je een huis kan kopen in de stad waar je naartoe gaat, of dat je daar een alvast werk hebt. Dat zijn allemaal voorwaarden die voor bepaalde mensen heel moeilijk te vervullen zijn eigenlijk. Hè. Dus als je hoogopgeleid bent en je gaat in de stad een chique, dure job doen, dan is dat voor jou toegankelijker om die hukou te verplaatsen. Maar als jij als deel van de arbeidsmigratie in een fabriek gaat werken bijvoorbeeld, dan kan het veel moeilijker zijn voor jou om aan die voorwaarden te voldoen. Ja. En zo zien we bijvoorbeeld bij Wuxia. Zij woont intussen al, denk ik, 24 jaar in Shenzhen. En zij heeft haar hukou nog altijd niet kunnen verplaatsen. Dus zij heeft nog altijd eigenlijk maar een tijdelijke status in die stad. Zij heeft een tijdelijke verblijfsvergunning voor die stad gekregen. Maar ja, als je een tijdelijke status hebt, maar dan is de verwachting er eigenlijk nog altijd dat jij uiteindelijk wel terug gaat gaan. Mm-hmm. Dus dat maakt jouw positie in de stad heel, heel moeilijk.
Mm-hmm.
Zeker tegenover bijvoorbeeld politieagenten. Als jij niet de juiste documenten bij hebt, dan ben je eigenlijk heel kwetsbaar, omdat je heel weinig, een beperkt wettelijk kader hebt om terug te vallen om jou te beschermen. Hè?
Ja. Ja, ja. Het is wel een beetje merkwaardig, want als ik het goed begrepen heb, zijn er heel veel van die... van dat drijvend volk, hè, zoals de Chinezen noemen, in die grote steden, in die fabrieken. En hebben die fabrieken dat eigenlijk ook nodig?
Ja, zeker.
Klopt het, 1/3 van de werkkracht is
ja, dus
drijvend
het laatste
volk?
Cijfer dat ik gezien heb was van 2018, dat was 286 miljoen mensen, sorry. Dus dat is 1/3 van de Chinese werkende bevolking.
Dan is het toch een beetje raar dat zo'n stad blijft zeggen, ja, maar we willen alleen maar mensen met een diploma.
Ja, inderdaad. Enerzijds wel, maar anderzijds is het ook... Het is een manier om ongecontroleerde verstedelijking eigenlijk tegen te gaan. Dus het is het idee dat als iedereen zomaar mag verhuizen, dat er dan een enorme plattelandsvlucht zou krijgen eigenlijk. Hè? Dus dat het platteland dan ook een beetje leeg achterblijft, omdat er daar minder kansen zijn om naar de toekomst toe te werken.
Mm-hmm.
En dus dat hukou-systeem dat zorgt ervoor dat je dan toch een beetje meer op een gecontroleerde manier kan laten verlopen. Nu, het is wel zo, moet ik wel benadrukken, dat er de laatste 20 jaar met de snelle economische ontwikkeling van China ook steeds meer nood is aan arbeidskrachten. En dus dat systeem ook wel echt versoepeld wordt. Dus nu, de strenge maatregelen gaan vooral over de echt grote steden. Maar voor kleinere steden, die zijn eigenlijk al bijna zo goed als volledig toegankelijk.
Ja. Ja. Dat geeft zo'n fabrieksbaas ook geweldig veel macht. Ook,
tuurlijk,
hè?
Ja, inderdaad. Ja,
een beetje opletten of je vliegt terug naar het platteland.
Ja, en zeker omdat vaak ook, voor Boesje en Van Ilo hangt hun legale status vaak ook samen met hun
Met de jobstatus zelf.
Ja.
Als ze hun werk verliezen.
Dan kan het zijn dat jij ook jouw papieren verliest om te blijven. Ja. Dus dat maakt jou inderdaad heel kwetsbaar voor uitbuiting en voor slechte arbeidsomstandigheden.
Maar
en zo.
Blijkt dat dan? Die uitbuiting, zijn daar voorbeelden van?
Van 8 uur 's morgens tot middernacht werken, Koen, en op het werk blijven slapen en eten. Ik vind dat al dicht bij de uitbuiting komen.
Ja, dus dat continu diezelfde persoon, die, of zijn er schiften?
Nee, dat zijn dezelfde personen die werken.
Ja, dus, die hele periode...
Nu, ik vind wel, ik denk dat het belangrijk is, als we het hebben over arbeidsomstandigheden in China, dat we niet alleen naar China wijzen en zeggen van kijk hoe slecht het daar is, dat we ook erkennen dat dat een systeem is waar dat wij bijvoorbeeld in België ook actief ons voordeel uit halen. Hè. Als we naar de winkel gaan en elektronica en kleren kopen en zo. Ja. We weten allemaal dat er voor prijzen is hier die eigenlijk niet correct zijn. We weten dat die prijzen zo laag kunnen zijn net omdat die gemaakt worden in landen waar arbeidsomstandigheden slechter zijn, arbeidskosten lager liggen.
Ja.
Dus ik denk, als we dan ook niet...
Het is door die mensen dat het
gemaakt wordt. Het wordt pijnlijk als we gaan controleren wat er in de etiketjes van onze t-shirts en onze hemden staan.
Ja,
maar
het is toch in al die Aziatische landen zo.
Niet alleen, hè, want bijvoorbeeld nu met de coronacrisis is in Engeland ook, denk ik, een volledige... industrie eigenlijk ontdekt waar mensen voor heel laag loon aan het werken waren. Dus het is zeker niet... Dat gebeurt in heel veel landen. Ongetwijfeld in België werken er ook mensen in omstandigheden die niet conform de wet zijn.
Nee, maar ik denk aan die organisatie. Ik was ooit, ik geloof dat 86 was, in Zuid-Korea. En toen heb ik geluk of het ongeluk gehad, ik weet niet hoe dat ik het moet noemen, om de Samsung-fabrieken te bezoeken. Mm-hmm. Toen Samsung hier nog absoluut onbekend was. Mm-hmm. En dat was ook zo'n organisatie. Die mensen wonen daar echt... Mm-hmm. Leefden, woonden en stierven in dat complex. Ja. Dat was één
Maar vinden Woe en Fang het een probleem dat ze in de fabriek wonen?
Niet meteen, nee. Woe gaat uiteindelijk wel, zoekt uiteindelijk wel een eigen appartement. Voor Fang is het niet helemaal duidelijk, omdat haar verhaal zo wat plotsklaps afloopt. Ineens geeft ze geen updates meer. Maar het is ook ergens... praktisch gewoon ook, hè, om in de fabriek te blijven wonen, omdat je dan minder kosten
hebt. Het is daar veiliger, heb je dat straks beschreven, veiliger dan in de stad waar je als een soort
dus
van...
je hebt minder het risico dat er 's nachts controles zouden gebeuren. Je hebt minder het risico dat je inderdaad met de politie in aanraking zou komen, bijvoorbeeld.
Dus het is lastig om daar een oordeel over uit te spreken.
Dus inderdaad. En plus, het is ook gewoon, je bespaart kosten, hè, als je naar de stad gaat om jouw familie op het platteland te onderhouden. Het doel is eigenlijk om zo goedkoop mogelijk te kunnen leven, zodat je zoveel mogelijk geld kunt terugsturen. Hè.
Bon, je hebt daar straks verteld dat ze dus een tijdelijke verblijfsvergunning hebben. Mm-hmm. En dat er wordt vanuitgegaan, vroeg of laat gaan ze terug naar dat platteland. Is dat realistisch? Teruggaan naar... Hoe heet die provincie?
Sichuan. dat is een heel goede vraag. En dat is ook een thema dat in arbeidersliteratuur heel veel aan bod komt. Is eigenlijk het idee dat die zo wat tussen het platteland en de stad invallen. Want je kan je voorstellen, dus je komt uit het platteland. Je bent 14 in Boesjaar geval, 19 in Fang Ilo geval. En dan ga je jaren en jaren werken in een stad waar 80 miljoen mensen wonen. Die volledig anders is dan het platteland waar je vandaan komt. Om dan daarna terug te keren naar jouw dorp waar je vandaan komt, is heel moeilijk. En dus vaak, gewoon emotioneel is dat moeilijk om dan terug jouw plek te kunnen vinden. En zeker in de autobiografische tekst van Fang Ilo is dat heel duidelijk naar voren komt. Ze kiest er op een bepaald moment voor om terug naar huis te vertrekken, omdat ze het echt gezien heeft in de stad en ze voelt zich daar niet op haar gemak. Maar dan komt zij terug op het platteland en zij heeft zo het gevoel van alles is hier anders, ik pas hier niet meer. Hier is eigenlijk geen plek meer voor mij. Maar tegelijkertijd in de stad is er ook geen plek voor haar. Dus zij valt zo wat tussen dat platteland en dat stadsgebied.
Zeg nog even terug naar de Chinese staat. Daarnet zei je, ze beschrijven hun leven in die blogs. Redelijk ellendige toestanden toch, als ik het goed heb?
Ja, soms inderdaad toch wel redelijk.
Waarom wordt dat gestimuleerd door de overheid, dat verspreid wordt?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat het vaak... Dus, arbeidersliteratuur wordt ook gezien als een manier om sociale cohesie te promoten. Dus het idee dat als mensen dat literair daarover kunnen praten en dat eigenlijk kunnen verwerken op een soort van artistieke manier...
Dat neemt de spanning weg. Ja.
Dat de spanning wel wegneemt en dat ook gewoon inderdaad mensen een gemeenschapsgevoel geeft.
Je bent niet alleen.
Ja, je bent niet alleen. Inderdaad. Nu, en ik denk ook, als we het hebben over censuur bijvoorbeeld op het internet in China. We weten allemaal dat mm-hmm. gebeurt daar.
Dat ze daar wereldkampioen in zijn, ja.
Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we onthouden dat censuur nooit absoluut kan zijn. Omdat het internet is iets dat continu in evolutie is. Dus je kan daar als censurerend orgaan eigenlijk niet met een vaste set regels naartoe komen en zeggen van oké, dit en dit mag niet. Omdat mensen altijd een manier gaan vinden om daar wat rond te werken.
Maar als jij die blogs las van Woemfang, had je dan de indruk van hier is in gepoetst?
Nee, dat had ik niet gevoeld. Nu, ik heb ook wat ik moet zeggen. Ik heb in mijn thesis niet heel erg gefocust op de interactie met censuurinstellingen. Dat is iets dat ik in de toekomst hopelijk verder zou kunnen bekijken. Ja. Maar dus, dat is inderdaad, ja, dat is een beetje een kat-en-muisspelletje altijd zo op het internet tussen het censuurorgaan en dan de bevolking die over bepaalde onderwerpen al dan niet wilt spreken.
Ik heb nog één vraagje. Hoe haar grote droom was auteur te worden? Ze is auteur, maar je hebt daar straks even verteld, ze werkt toch terug in de fabriek. Dus ze kan daar niet van leven.
Nee, ze leeft er niet van, nee. Dus Wu Xia is inderdaad, heeft gepubliceerd in literaire tijdschriften. Is ook, dus zoals ik gezegd heb, ook vertaald naar het Engels. Dus als er iemand interesse heeft om Chinese arbeidersliteratuur te lezen, er is een antologie, Iron Moon heet die, die ook gewoon beschikbaar is.
Okay.
Waarin heel veel gedichten samen gecompileerd zijn. Dus ook een van haar gedichten staat daarin, Sundress heet dat. Heel mooi, heel indrukwekkend gedicht. Maar ze kan er inderdaad niet van leven. Dus ze publiceert nog altijd, nog elke week of zo, denk ik. Ah, dus regelmatig heeft ze nog updates. Maar ze werkt ook nog altijd in een fabriek om in haar levensonderhoud te voorzien.
Op de website van Interne Keuken staat een artikel over Moira de Graaf en over de twee Chinese meisjes. En daar zitten ook een aantal links in naar die website.
Ik vind dat je had moeten winnen. Die prijs, echt waar.
Ja. Moira de Graaf, dankjewel.
Dankjewel.
Interne Keuken.